Goedenavond, gemeente. Op deze eerste dag van het nieuwe jaar heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin kandidaat Roelofsen uit Renen zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. De collectebussen bij de uitgang, die zijn bestemd voor het IZB. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindehoflaan 4, die voor revalidatie in zorgcentrum Sint Elisabeth in Beneden-Leeuw verblijft. Voor de heer Vink aan Olders-Jacobstraat 12 op afdeling De Schakel van het ziekenhuis in Tiel. Voor Tony Buis uit Ebbenhof in Vrijthof te Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindehoflaan 8 in de Braamberg in Arnhem. Voor Dirk van Inge in Wolfezen. En voor de heer Gerrit Vink, Nieuwedam 22, die na een operatie in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is overgebracht naar het Rivierenland ziekenhuis te Tiel. Voor mevrouw De Kat, Angelino Stap, Liniestraat 46, die naar Huizen Appelenburg in Dodewaard is overgebracht. Mevrouw Corrie Broekhuizen, dominees Akker 15, is weer thuis. We wijzen u erop dat de dienst waarin Deo Valente de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers zal plaats hebben, volgende week zondagmiddag om 4:00 begint. Er is dan ook kinderoppas aanwezig. Na afloop... De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Zal ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand was. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 4 van Psalm 121. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Misschien heeft u het wel eens voorbij horen komen tijdens een reclame over een financieel product, over risicovolle investeringen. Gods woord leert ons dat je over de trouw van God eigenlijk het tegenovergestelde kunt zeggen. Als je in hem investeert, dan zul je zien dat wat hij in het verleden voor ons deed, nog steeds geldt. Omdat we weten dat wie hij toen in het verleden voor ons was, dat hij dat nog steeds nu en straks ook in de eeuwigheid wil zijn. We willen op deze dienst op Nieuwjaarsdag vooruitblikken door terug te kijken op wat God deed. Dat doen we aan de hand van Psalm 77. Die gaan we straks lezen. En nu gaan we Psalm 90 zingen. En ook die gaat over Gods leiding door alle tijden. Psalm 90, en daarvan zingen we de versen 1, 2 en 9. Psalm 90, vers 1, 2 en 9. Gods trouw door alle tijden, door alle generaties heen, staat ook opgetekend in de geloofsbelijdenis. En die willen we vanavond met elkaar belijden. We doen dat vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En we willen die beamen met Psalm 37 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 37, vers 2 en 3, na de geloofsbelijdenis. En ik vraag u om met mij in uw hart te spreken als volgt. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens is geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, en die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Voordat wij Gods woord willen openen, willen wij eerst vragen of hij met zijn Heilige Geest daardoorheen tot ons wil spreken. Zullen wij samen bidden om een gezegende dienst? Onze Vader, God van alle tijden en plaatsen, Heilige van Israël, Heer van de Kerk, Koning die heel de wereld regeert, die in de hemel troont in het midden van al de heiligen en engelen, wij verschijnen op deze eerste dag van het nieuwe jaar voor u, in dit kerkgebouw. En we vragen aan u of u het licht van uw evangelie hier vanavond opnieuw wil laten schijnen, zodat wij ons mogen warmen aan uw liefde en uw trouw, zodat wij moed, hoop en vertrouwen daaruit mogen putten voor het jaar dat voor ons ligt. In deze dienst willen we al onze verwachtingen van het nieuwe jaar, heel onze levensweg die achter ons ligt, aan u voorleggen. En we belijden dat wij niet zonder u kunnen en willen leven, en dat er alleen iets van onze dromen en voornemens uitkomt als u uw zegen daarover uitspreekt. Tegelijkertijd belijden wij u ook dat er bij ons in de praktijk daar zo vaak zo weinig van blijkt. We trekken zo vaak ons eigen plan zonder u daarin te betrekken. En pas dan als het niet meer gaat zoals wij zouden willen, dan kijken we naar de hemel om alsnog onze zin gedaan te krijgen. Vader, wilt u ons dat vergeven? Want wij doen u daar pijn mee. Wilt u het ons vergeven? Want onze zonde en schuld staan tussen u en ons in. Zo kunnen wij niet voor u verschijnen. Heer, wij bidden u dat in het vertrouwen dat u ons verhoort. Want u bent de God die graag vergeeft. Die zelfs uw zoon naar de aarde daarvoor heeft laten neerdalen. Wilt u ons in deze dienst leren vertrouwen op hem, op zijn komst als kindje in de krib, op zijn dood aan het kruis op Golgotha, op zijn opstanding uit de doden op Paasmorgen, op al die dingen die u deed in de geschiedenis, die we lezen in de Bijbel, dat we daarna mogen kijken en mogen zien dat u nog steeds dezelfde bent als toen. Dat u ons ook helpen om te zoeken naar uw hand in ons leven, waarin u ons in de afgelopen periode heeft geleid. En dat we ook daarin kracht mogen vinden om door te gaan het nieuwe jaar in, omdat we weten dat u bij ons bent, dat ons leven stuurt. Lieve Vader, en daarom bidden wij u om uw Heilige Geest, dat hij de brug mag slaan tussen dat woord dat we zo meteen gaan lezen, dat woord van zo lang geleden, en dat die woorden een lied worden wat op onze lippen ligt, waarmee wij ons samen met die dichter van zo lang geleden richten tot u. Heren, dat kunt u en dat wilt u. En daar vertrouwen wij op. Heer, geef ons een gezegende dienst. Wij hier in de kerk en ook iedereen die met ons meeluistert. Wilt u alles zegenen wat hier in uw naam gebeurt? Ons lezen, ons zingen, ons luisteren, ons bidden, ons spelen op het orgel. Laat het zijn tot eer en glorie van uw driemaal heilige naam. Lieve Vader, dat alles dat bidden wij u. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Amen. Gemeente, ik wil vanavond twee gedeeltes met u lezen. Het eerste, zoals ik al zei, is uit het Oude Testament. Dat is Psalm 77. En die wil ik in zijn geheel met u lezen. Psalm 77. En daarvan de versen 1 tot en met 21. Psalm 77, vanaf het eerste vers. In Psalm 77 is het gebed van iemand die misschien wel in paniek is geraakt door alles wat hij om zich heen ziet, door alle tegenslagen die hij ziet, die juist door terug te kijken op wat God deed, weer vertrouwen vindt. Daar willen we over na gaan denken en dat willen we ook gaan lezen. Psalm 77, vers 1 tot en met 21. En daar horen wij woorden van God. Voor de koorleider, over Jedutun, van Asaf, een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en hij zal mij horen. De dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heer. En mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Peinsde ik, dan bezweek mijn geest. Sela. U hield mijn ogen wakend. Ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. S'nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde, van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft hij zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? Sela. Toen zei ik, dit krenkt mij. De rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. De nakomelingen van Jacob en van Jozef. Sela. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden. Ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde sidderde en beefde. Uw weg was door de zee, uw pad door grote water, en uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Het tweede gedeelte wat wij met elkaar willen gaan lezen is Jesaja 40. Jesaja 40 en daarvan de laatste versen, de versen 27 tot en met 31. Jesaja 40, vers 27 tot en met 31. En waar de dichter van Psalm 77 een hele reeks vragen stelt aan God, dan vinden wij het antwoord daar bij Jesaja. Vandaar dat ik ook Jesaja 40 met u lees. Jesaja 40, vanaf vers 27. En daar staat: waarom zegt u dan, Jacob, en spreekt u, Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde van de aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterke van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen nu met elkaar als voorbereiding op de preek gaan zingen uit Psalm 77. En daarvan de versen 1, 5 en 6. Psalm 77, vers 1, 5 en 6. Na de preek zingen wij met elkaar opnieuw uit Psalm 77 en dan de versen 7 en 8. Psalm 77, vers 7 en 8 na de preek. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, heeft u de balans al opgemaakt? Gekeken naar de winst en het verlies over het boekjaar 2011. Heeft u al op een rijtje gezet wat er in uw leven aan de debet- en aan de creditzijde staat? Wat u aan gunsten en lasten meeneemt naar dit nieuwe kalenderjaar? De balans opmaken. Het gaat mij natuurlijk niet zozeer om de financiële kant van uw levensverhaal. Dat lijkt me meer iets voor boekhouders, voor accountants en eventueel als dat nodig is de diaconie. Die hebben daar veel meer verstand van dan ik. U zult begrijpen dat mijn vraag naar de balans opmaken meer doelt op die balans van uw geestelijk leven. Zo rond de feestdagen is dat toch wel iets waar wij met z'n allen bij stilstaan. Wat is er terechtgekomen van je dromen en je verlangens? Waar heb je spijt van? En waar ben je juist trots op? Wat moet volgend jaar toch echt veranderen? Wat zijn je plannen, je voornemens? Als u zo de balans opmaakt voor uzelf of in het gesprek met anderen, zo op deze dag of de recepties die deze week nog komen gaan, dan zult u misschien moeten constateren dat u in het afgelopen jaar eigenlijk niet zo heel veel verder bent gekomen. Het is eigenlijk een beetje om moedeloos van te worden. Misschien is het juist wel het tegenovergestelde. Dat kan natuurlijk ook. Dat u juist heel dankbaar terugkijkt op 2011. Op al die momenten dat u geluk in uw leven hebt ervaren. En geeft juist dat u nieuwe energie, nieuw vertrouwen voor de toekomst. Als thema voor de preek heb ik gekozen: Gods daden in het verleden geven garantie voor de toekomst. Het is, zoals ik straks al zei, een soort van zinspeling op dat zinnetje wat ze altijd nog eventjes snel aan de reclame toevoegen over een of ander risicovol financieel product, over beleggingen of obligaties. En daarmee zijn die banken, die instanties die aandelen en obligaties uitgeven, die zijn daarmee verplicht om aan te geven dat er wel een risico aan zit. Dat je bijvoorbeeld wel kunt beleggen in de scheepvaart. En dat misschien het afgelopen jaar wel heel lucratief was. Maar dat dit helemaal niets zegt over de komende periode. Een groepje Somalische piraten kan zomaar roet in het eten gooien. Het lied, die psalm, die we zojuist hebben gelezen, leert ons dat we over God echter het tegenovergestelde kunnen zeggen. Als je investeert in God, dan ben je voor 100% verzekerd van resultaat. Want de Heer heeft in het verleden bewezen een betrouwbare God te zijn. En daarom zal Hij dat ook nu en in de toekomst ook zijn. Als je met Hem in zee gaat, heel je leven, heel je hebben en houden in Hem investeert, dan zul je niet het schip ingaan. Maar zul je, als je de balans opmaakt van je leven, onderaan de streep, zeg maar, een fortuin overhouden waar geen mot, waar geen roest, waar geen diefstal, geen zorgen of zonde, geen twijfel of aanvechting ook maar iets van af kan doen. Nou, hoe die psalmdichter tot die overtuiging komt en hoe we hem daarin kunnen volgen, daar wil ik vanavond met u over nadenken in de preek. Je zou dan onze schriftlezing, die Psalm 77, met een duur woord ook wel het prospectus, een hoofdstuk uit de geestelijke bijsluiter die de Bijbel toch ten diepste is, je zou het een prospectus kunnen noemen op basis waarvan je een weloverwogen beleggingsbeslissing kunt nemen of het inderdaad een goede investering is om ook in 2012 met God in zee te gaan. Goed, Psalm 77. Als je de psalm leest, dan zie je dat die psalmdichter eigenlijk hetzelfde doet als wat wij doen rond de jaarwisseling. Ook hij maakt de balans op. Hij heeft nagedacht over het leven, over zijn leven. Hij heeft alles wat hij heeft gezien en meegemaakt op een rijtje gezet en nog eens goed overdacht op welke manier hij daar nou precies Gods hand in kan zien. Maar de dichter heeft niet alleen stilgestaan bij zijn eigen leven. Hij heeft ook nagedacht over zijn vrienden, zijn familie, zijn medegelovigen. En ook de toekomst van zijn land van herkomst gaat hem aan het hart. Israël, dat is ook iets wat hem bezighoudt. Wie die dichter nu precies is van deze psalm en wanneer hij nu geleefd heeft, dat is eigenlijk niet zo goed meer te achterhalen op basis van onze psalmtekst. Zijn gedachten over het leven met God, die zijn via Asaf, want die naam staat erboven, een lied van alle gelovigen van alle tijden en alle plaatsen geworden. In de tijd van David nam men het lied al op zijn lip. In de duisternis van de ballingschap in Babel waren daar de gelovige Joden die hiermee zich richtten tot God. En ook nu in 2012 heeft het geklonken in de kerk. En ik moet zeggen, dat vind ik nou zo mooi aan psalmen. Ze zijn tijdloos. Ze kunnen tegen een stootje. Ze gaan al zo ontzettend lang mee. Want ze zijn zo geschreven dat iedereen zijn eigen leven in die woorden van dat lied kan herkennen. Misschien zijn ze wel 10 eeuwen voor het begin van onze jaartelling geschreven. Gedicht door iemand waarvan we de naam misschien niet eens uit kunnen spreken. Maar zijn lied is zo gemaakt dat we toch samen met hem ons kunnen richten tot God. In een gezamenlijk gebed om redding uit de nood van ons eigen leven. Psalmdichter maakt dus de balans op. De balans op van zijn leven en het bestaan van Israël. En om heel eerlijk te zijn, hij wordt er niet echt bepaald vrolijk van. Hij ziet als het ware alleen maar rode cijfers onderaan de streep. Hij krijgt zelf de ene na de andere teleurstelling te verwerken. Hij ziet overal ziekten en zorgen om zich heen. Het is crisistijd voor het volk van God. De verhoudingen tussen rijk en arm in Israël zijn helemaal verkeerd. Het land zit economisch helemaal aan de grond. En het is een speelbal geworden van de wereldmachten in die tijd. Assyrië, Babel en Egypte. Maar meer nog dan dat, ook geestelijk staat de koers diep in de min. De tempeldienst is niet meer wat het is geweest. En de meeste mensen hebben nog wel wat met godsdienst. Maar eigenlijk niet zo heel veel meer met God. Voor velen is geloven alleen nog maar wat uiterlijke normen en waarden. Een dode religie waar geen hart meer in klopt. God is niet langer een persoon met wie je een relatie aangaat. Met wie je elke dag door het leven heen gaat, maar dat is iemand ver weg, als die überhaupt al zal bestaan. Iemand in de hemel, waarvan je maar moet hopen dat hij je gunstig is gezind. Nou, als je dat zo op je in laat werken, dan is het denk ik niet moeilijk om de overeenkomsten te zien tussen de tijd van de dichter en Nederland aan het begin van 2012. Maar we zien ook in dat lied dat de dichter zich niet boven die mensen plaatst. Dat doet hij niet. Hij weet zelf heel goed dat hij niet beter is dan die ander. Ook hij staat in de schuld bij God. Maar in tegenstelling tot die ander blijft hij wel hopen en bidden. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor zijn volk en de mensen om zich heen. Het staat zelfs zo in de tekst van onze psalm dat hij vanwege zijn zorgen over de toestand van zijn land 's nachts niet kan slapen. En overdag voortdurend met God in gesprek gaat. Hij is rusteloos. Zijn gedachten vermoeien hem. Omdat hij zich niet bij de situatie in Israël neer kan leggen. Ik denk dat dat iets is wat wij van die psalmdichter kunnen leren. We hebben vaak maar een hele beperkte horizon. We hebben van jongs af aan geleerd dat wij zelf de maat zijn van alle dingen. En in ons eigen gebed denken we dan vaak ook in de eerste plaats aan onszelf. En als we zoeken naar tekenen van Gods aanwezigheid in de wereld, dan kijken we vooral naar die gebeurtenissen en ontmoetingen die onszelf aangaan. En als we die maar niet zien, dan kunnen we behoorlijk uit ons evenwicht raken. Je zou als een soort van testcase voor jezelf eens na kunnen gaan wat die zaken zijn waar u het afgelopen jaar over wakker hebt gelegen. Heeft u alleen wakker gelegen over privézaken, je eigen opleiding, je carrière, je gezondheid, je gezin? Of zijn er ook andere zaken uit de samenleving die je uit je slaap hebben gehouden? Bijvoorbeeld, hoe het toch komt dat de kerk zo leeg loopt in Nederland? Of hoe het toch komt dat seksueel misbruik door voorgangers de naam van God zo te grabbel kan gooien? Of hoe het toch komt dat christelijke trouwambtenaren maar bedankt worden voor bewezen diensten, maar nu toch echt afscheid moeten nemen van hun baan? Want ze horen niet meer bij de overheid, want die hoort neutraal te zijn. En dan is er geen plaats voor een christelijke levensovertuiging. Of om een ander voorbeeld te noemen, dat er ondanks voorlichting en een geweldige goede gezondheidszorg er nog steeds een stijgend aantal abortussen is in Nederland. En dat ondanks onze zogenaamde beschaving jong weerloos leven letterlijk aan stukken wordt gescheurd, omdat het nu eenmaal even niet gewenst is. Of misschien nog wel iets verder van ons vandaan. Voel je je ook betrokken bij de honger in de Hoorn van Afrika? Bij de onderdrukking van die dictatuur in Noord-Korea? Bij die neerwaartse spiraal van geweld in het Midden-Oosten? Begrijp me niet verkeerd hoor. Het is heel terecht als je 's nachts wakker ligt te woelen over de dingen die je persoonlijk aangaan. Het zou pas heel vreemd zijn als u dat nooit zou doen. Maar wat de psalmdichter ons leert is breder te kijken. Breder te kijken dan wat wij in onze directe omgeving zien. Wij hebben namelijk een verantwoordelijkheid in de wereld. Wij zijn niet de maat van alle dingen. Wij zijn niet de spil waar alles om draait. Dat is God. En zijn plan om de aarde te verlossen. En binnen de weg die God gaat door de wereldgeschiedenis, daar vindt ook ons leven haar uiteindelijke doel en haar uiteindelijke zin. Want dat grote overkoepelende plan waarmee God de wereld wil verlossen, dat gaat ook ons persoonlijk aan. Hij heeft met dat grote plan ook ons persoonlijke redding op het oog. Maar dat plan betekent dat hij soms wel stappen neemt die wij op het eerste gezicht niet zo goed begrijpen. Of dat hij ons misschien wel iets anders geeft als antwoord op onze vraag in ons gebed als waar wij aan gedacht hadden. De Heer, zou je kunnen zeggen, is misschien meer iemand van lange termijn, van grotere vergezichten, dan van snelle winsten. Want hij heeft wel echt het beste voor ons op het oog. En dat ligt helaas in onze wereld vaak niet voor het grijpen. Daar is tijd voor nodig. Lijden en strijd. Maar uiteindelijk volgt de grote overwinning op de dag van Jezus' wederkomst. Psalm 77. De psalmdichter bidt dus met hart en met ziel tot de Heer. Hij weet niet tot wie die anders zou moeten gaan. Hij voelt het gewicht van de nood van Israël op zijn schouders drukken en hij weet het niet meer. Hij heeft zijn handen uitgestrekt naar de hemel in een open gebaar van verlangen naar God, maar misschien toch ook wel wat hulpeloos. En hij kijkt vragend naar God, omdat hij weliswaar gelooft dat God zijn gebed verhoort, maar dat hij er zo weinig van om zich heen ziet. En dat laatste is voor hem het allermoeilijkste. Daardoor raakt hij aan het twijfelen. Iedere keer dringt die gedachte zich aan hem op dat misschien voor God de maat wel vol is. Dat hij zijn volk aan haar lot heeft overgelaten. Om alles wat er gebeurd is. De psalmdichter wil eerst niet toegeven aan die gedachte. Maar uiteindelijk kan hij niet anders dan ook dat maar tegen God zeggen. Ook die gevoelens en vragen maar lucht geven. En hij zegt, Heer, u kunt ons toch niet aan ons lot overlaten. U kunt toch niet voor eeuwig uw volk verstoten. U laat gelovigen toch niet staan. Er is toch geen grens aan uw goede tierenheid. Hoe kan woede en toorn uw hart afsluiten? Kan er dan een einde komen aan uw ontferming? En zijn de beloftes die u deed weer ingetrokken vanwege alles, alles wat wij als volk hebben gedaan, onze ontrouw? Heer, dat is wat mij kwelt. Dat is wat mij uit mijn slaap houdt, waardoor ik onrustig ben. Uw rechterhand lijkt niet meer als die van vroeger. Vreemd genoeg is het juist dit stukje van de psalm wat de dichter weer vertrouwen geeft. Het zijn juist deze vragen die hij uitspreekt tot God, waardoor hij weer weet, ja, God is er. Hij is er altijd. En het lijkt op het eerste gezicht alsof hij als de baron van Munchausen zich aan zijn eigen haren uit het moeras omhoog trekt. Maar dan moet u de tekst nog maar eens goed bekijken. Nog eens een keer lezen. Want dan zie je dat juist door in zijn gebed zo op de persoon van God te spelen, de dichter zich weer herinnert wie God nu ten diepste is. De Heer is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. De Heer is niet iemand die het er zomaar bij laat zitten. God geeft niet op, maar is juist degene die zijn volk niet los kan laten. Wat er ook tussen hen en hem is gebeurd. Hij blijft trouw tot het einde. Zoekt steeds weer naar nieuwe wegen om zijn volk voor zich te winnen. En hem voor altijd in liefde aan zich te binden. Zo is de Heer nu eenmaal. Dat is zijn karakter. En dat zal nooit veranderen. Ik vind zelf dat de profeet Jesaja dat zo ontzettend mooi heeft verwoord. Hij schreef daar in hoofdstuk 40... Waarom beweer je eigenlijk dat mijn weg voor de Heer verborgen blijft? Waarom zeg je, God heeft geen oog voor mijn recht? Weet je het niet meer dan? Een eeuwig God is de Heer, schepper van de uiterste einde van de aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput en zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Ja, jonge strijders worden moe. Sterke helden kunnen struikelen. Maar wie op de Heer hoopt, die krijgt nieuwe kracht. Zo herinnert de psalmdichter zich wie God is. Hij had zich door zijn vragen en door alles wat hij om zich heen zag, uit zijn evenwicht laten brengen. Maar nu hij weer denkt aan de kracht, de liefde en de trouw van God, komen één voor één die herinneringen van vroeger weer terug. Die herinneringen aan grote daden van God uit de geschiedenis van Israël. Als de Heer toen bij machte was om ons te redden, dan kan hij dat ook nu. Hij noemt daarbij twee dingen. Het is een beetje aan het einde van de psalm en het staat wat poëtisch omschreven. Over die weg van God door de water met donder en bliksem en weerlicht. Er zitten eigenlijk twee dingen in. In de eerste plaats de schepping. Dat is iets wat heel bepalend is voor de psalmdichter, voor zijn relatie met God. Hij ziet en hij weet en hij gelooft dat God bij de schepping de machten van de chaos heeft overwonnen. Hij heeft de oervloed, die zeg maar in Genesis 1 wordt genoemd, beteugeld. Hij heeft hem laten schrikken met zijn donder en bliksem. En als God toen de machten van de chaos heeft beteugeld, weet de dichter, dan kan hij dat ook nu. Hij laat hen niet over ons heen komen. Hij beschermt ons. Het tweede wat de psalmdichter noemt is de uittocht uit Egypte van het volk Israël. Toen ze met het leger van de farao in hun nek eigenlijk een doodlopende weg insloegen. Voor de oever van de Rode Zee stonden en niet meer verder kon. Er was geen uitweg meer. En toen maakte God een weg waar niemand anders een uitweg zag. En de dichter weet, als God daar toen kon, voor een heel volk, dan kan hij dat ook nu voor mij. Dat zijn dingen waar hij zich aan optrekt. Maar er is meer. Hij zinspeelt ook op allerlei persoonlijke dingen die hij heeft meegemaakt in zijn leven. En ook dat sterkt hem in zijn vertrouwen. Daardoor komt hij tot de conclusie dat Gods daden in het verleden een garantie zijn voor de toekomst. En op die manier onthult hij dus een basisprincipe van de Bijbel, van het geloof, waar ook wij voor het jaar 2012 mee op weg kunnen. Een Joodse rabbijn heeft dit principe eens aan de hand van dit voorbeeld uitgelegd. Hij zei, wij als westerse mensen, het was een rabbijn uit Nederland. Hij zei, wij als westerse mensen, wij varen over de levenszee als het ware met een speedboot. We kijken niet naar wat achter ons ligt, dat vinden we niet zo interessant. Maar we willen het liefst met een noodgang naar de horizon. Naar al het moois wat daar ligt. Maar juist omdat we alleen maar kijken naar wat direct voor ons is, zijn we makkelijk uit ons evenwicht te brengen. Een paar obstakels in het water en we zijn al uit koers geraakt. Gods woord leert ons echter dat je beter met een roeiboot op weg kunt gaan. Dat je beter met een roeiboot van wal kunt steken, de levenszee op. Dat gaat misschien niet zo hard, maar het geeft je wel de gelegenheid om terug te kijken op wat achter je ligt. Want in een roeiboot zit je met de roeispanen in je handen en kijk je over de achtersteef. En juist door wat je daar ziet aan gebeurtenissen en ervaringen met God, dat geeft je de kracht om langzaam maar zeker de goede kant op te blijven gaan. De juiste koers uit te zetten en een behouden vaart te hebben totdat je in de veilige haven aankomt. Gemeente, de Bijbel leert ons dat dit de manier is om het nieuwe jaar in te gaan. Je moet je niet laten verblinden door de omstandigheden, of ze nou goed zijn of slecht. Je moet je ook niet laten leiden door het gevoel, want dat is even verraderlijk en veranderlijk als het weer op zee of de koersen van de beurs. Je moet je als gelovige vasthouden aan wat je hebt gezien, aan wat je hebt geleerd, aan wat je hebt ervaren in het verleden van God. Want daar kun je alleen vertrouwen uitputten. Dat is een van de geloofsprincipes die de Bijbel ons leert. Zoals God toen was, zo wil hij nog steeds. De Heer is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En waar de psalmdichter de uittocht uit Egypte en de schepping van hemel en aarde noemt als zaken uit de geschiedenis waar hij zelf niet bij was, maar die wel heel belangrijk zijn voor zijn relatie met God, kunnen wij denken aan de geboorte van Jezus Christus. Hij kwam om zijn leven voor ons te geven. Hij kwam om mens te worden zoals wij. Om voor ons een weg te banen waar niemand er een zag. Een doodlopende weg voor hem werd voor ons het kruispunt op het pad naar de Vader. En ook al waren we daar zelf niet bij, wat Jezus daar op Golgotha voor ons heeft gedaan, is nog altijd alles bepalend voor ons leven hier en nu en voor onze eeuwige toekomst. De dichter verwees in zijn lied ook naar allerlei persoonlijke ervaringen met God. En het is denk ik goed om op deze nieuwjaarsdag voor uzelf eens na te gaan wat die dingen voor u kunnen zijn. De dichter zin speelt er alleen maar op in zijn psalm. Hij geeft geen concrete dingen. En dat geeft voor ons juist de ruimte om die van onszelf daarin te zien. En te denken, waar heb ik nou de leiding van God in ervaren? Waar zag ik zijn rechterhand vol kracht en sterkte bij mij aan het werk? Je zou kunnen denken aan die bijzondere gebeurtenis waar u met zoveel blijdschap aan terugdenkt. Of aan dat indringende gesprek waar je eerst helemaal door uit je evenwicht was, maar wat je juist later de kracht gaf om een nieuwe richting in je leven in te slaan. Of zo'n onverwachte ontmoeting die je hele bestaan op de kop heeft gezet, omdat het je maar niet los kan laten. Het kan van alles zijn. Want als je goed nadenkt, kun je eigenlijk toch niet tot een andere conclusie komen dan dat onze Heer niet zo heel goed stil kan zitten. Hij is altijd in de weer voor ons en voor ons behoud. Om u op weg te helpen, om te zoeken naar wat die dingen in uw leven kunnen zijn, wil ik u één ding noemen wat wij als het goed is bijna allemaal hebben mogen meemaken. En juist daarin mogen we zien dat God, zoals Hij toen was, ook nog steeds zo voor ons wil zijn. En dat is de doop. De doop toen je in de armen van je ouders voor in de kerk werd gebracht, een beetje water over je hoofd kreeg. En dat dat juist het teken was dat God zich aan jou wilde verbinden. Dat Hij je vader wilde zijn. En dat Hij er alles aan zal doen om jou te redden. Dat is de doop. En zoals God toen liet zien wie Hij voor ons wilde zijn, zo is Hij dat nog steeds. Want als God iets belooft, dan doet Hij dat. Hij laat niet los wat zijn hand begon. En zoals Hij dus toen was, zo is Hij nog steeds. En als je Hem kwijt bent, als die voor je gevoel soms heel ver weg is, als je verblind bent door alles wat er in je leven gebeurt aan ellende en pijn, dan mag je daarop pleiten bij God. Dan mag je zeggen, Heer, U hebt mij toch gedoopt. U heeft mij toen iets beloofd. Waarom zie ik er zo weinig van? Laat het me weer zien, want ik heb het nodig. En dan zal de Heer antwoord geven. Gemeente, ik begon de preek met de vraag of u de balans al op had gemaakt. De balans over het afgelopen jaar, over wat u meeneemt naar dit nieuwe jaar. En dan bedoelde ik uw geestelijke leven. Als je Jezus Christus meeneemt in je leven, als je denkt aan Gods trouw, aan Gods beloftes, dan kun je onderaan de streep eigenlijk alleen maar zwarte cijfers schrijven. Cijfers van winst. Het lijkt soms een heel groot risico om alleen met God in zee te gaan. Maar Hij heeft bewezen dat als je in Hem investeert, dat je met Hem niet de boot ingaat. Maar dat je een fortuin aan Hem zult overhouden. Waar geen mot, geen roest, geen diefstal, geen zonde, ziekte of zwakheid. Waar geen twijfel of aanvechting ook maar iets aan af kan doen. Dat fortuin, dat is Gods liefde en trouw. Tot in eeuwigheid. Amen. Zullen wij met elkaar gaan zingen over Gods trouw, Gods liefde, met woorden van Psalm 77, en daarvan de versen 7 en 8. Zullen wij God danken voor zijn trouw en onze zieken en zorg aan hem voorleggen? Zullen wij God danken en bidden? Lieve Vader, u wijst ons een weg als wij zelf geen uitkomst zien. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt u ons uw wil bekend. U geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als wij onze hand in die van u leggen, dan baant u ons de weg. Vader, daarvoor willen wij u danken. Met heel ons hart. Dat u zo iemand voor ons wil zijn. Iemand bij wie we altijd terecht kunnen. Wat er ook is gebeurd. Iemand die met ons meegaat. Op onze weg door het leven. Die weet wat we in het afgelopen jaar hebben meegemaakt aan voorspoed en tegenslagen. En die ook weet wat voor ons in het verschiet ligt. En ons ook daardoor heen zal leiden. Dank u wel daarvoor, Heer. Want wij hebben dat niet verdiend. Heer, we vragen u of u ons wil helpen om altijd in vertrouwen naar u te blijven kijken. Om ons niet uit ons evenwicht te laten brengen door alles wat er op ons afkomt. Aan verleiding. Aan ziekte. Aan pijn. Aan lijden. Aan dood. Heere, wilt u ons vasthouden. Dus keer op keer laten zien dat u de levende God bent. Dat u onze gebeden verhoort. En dat u ook ons betrekt in uw plan om de wereld te verlossen. Dat wij een plaatsje mogen hebben in dat hele grote mooie geheel. Geef ons de moed om door te gaan. Geef ons de kracht om alles los te laten wat ons weerhoudt om u te volgen. Heer, wilt u zo met ons meegaan? De komende weken, het komende jaar. Als we nog even vakantie hebben, geef ons dan de tijd om daarvan te genieten. Als we morgen weer aan het werk moeten, wilt u ons daar dan bij zegenen? Wilt u ons helpen om de knopen door te hakken die toch ook in deze tijd van het jaar op ons afkomen? Maar Heer, we zijn als gemeente niet alleen op deze aarde om te bidden voor onszelf. U hebt ons hier geplaatst om breder te zien. Om te denken en te bidden voor onze naasten en de wereld. En dat is nodig, Heer. Want onze wereld staat in brand. Iedere dag weer zien we het nieuws. Luisteren over wat er allemaal mis is aan rampen, aan oorlogen, aan onderdrukking en uitbuiting. Heer, wilt u daar een einde aan maken? Wij willen u ook bidden voor Israël, onze oudste broer. Dat zij vrede mag vinden. En dat ze ook een teken van vrede mag zijn voor de volk. Wij bidden u voor onze kerk, die zo hopeloos verdeeld is. Waar soms dingen zo ontzettend mis kunnen gaan en mensen zo beschadigd kunnen raken. Wilt u haar weer een licht maken voor de volk? Zodat zij komen tot u en diezelfde rijkdom mogen vinden die wij bij u ontdekt hebben. Heer, ga zo met ons mee. Als we zo naar huis gaan. Breng ons daar veilig. Zo hebben wij u veel te vragen. Gelukkig ook veel om te danken. En dat alles dat doen wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Ons slotlied is Psalm 99 en dat is een loflied voor God, de koning die regeert over deze wereld. We willen met elkaar gaan zingen Psalm 99 en daarvan de versen 1, 2 en 8. Psalm 99 vers 1, 2 en 8, maar eerst mag u uw gave geven voor de afgekondigde doelen. onze Heer is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. Hij laat niet los wat zijn hand begon en gaat daarom ook met ons mee, het nieuwe jaar in. En wij gaan niet heen zonder dat wij gebeden hebben om zijn onmisbare zegen. Zullen wij daarom samen bidden. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons allen. Amen.